Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Let op, dit is de herhaling van een eerder uitgezonden aflevering. Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. We begonnen de uitzending met John Batiste, I Need You. En als je van dansen houdt, kijk dan absoluut even naar het filmpje wat op YouTube staat. In deze uitzending weer een heerlijk recept van Godfried van Bouillon. En mevrouw Berend Staan vertelt over het boekje wat ze schreef over haar bijzondere grootvader. Grootvaders laatste reis. Maar nu eerst een nieuwe aflevering van de Lockdown in 10 vragen. Deze week sprak ik met culinair duizendpoot Judith Cyrus. Sinds alweer bijna een jaar geleden de eerste lockdown werd aangekondigd, is de wereld drastisch veranderd. Na een aanvankelijke versoepeling in de zomer zitten we deze winter alweer midden in een volgende lockdown, compleet met avondklok. Wordt de wereld ooit weer zoals voor de pandemie? Wat doet deze tijd van restricties met ons? En hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van 10 vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen, gaan we op zoek naar antwoorden. In deze aflevering praat ik met Judith Cyrus, culinair duizendpoot. Ze kookt, catert, is specialist in inmaken en fermenteren, geeft workshops. Ze werkte bij Jotam Ottolenghi in Londen, kookte voor hem hier in Scheltema en vorige week kwam haar eerste kookboek uit, Paramaribo, een culinaire smeltkroes. Een enorme bezige bij dus. Hoe beleeft zo'n veelzijdige vrouw al die lockdowns? Welkom Judith.
Hallo, ja, welkom. Leuk om hier te zijn.
Ja, nou we zitten in Scheltema. We mochten even stiekem naar binnen en we zitten in de keuken, heel toepasselijk. Mm-hmm. Nou, mijn eerste vraag, waar was je toen de eerste lockdown werd aangekondigd?
In Suriname. We waren eigenlijk voor vakantie in Suriname. Mijn partner was er nog nooit geweest. Dus het was ook een kennismaking met Paramaribo. Als je een boek moet schrijven, moet je ook wel het gevoel hebben van de stad. Wil je wel weer terug hebben. En dat zijn we daar ook gaan opzoeken. En ook gevonden, moet ik zeggen. Dat is wel Paramaribo, dat gaat in je lijf zitten. Ja.
Maar hoe was dat om daar te zijn met die lockdown? Kon je nog terug?
Ja, we zijn eigenlijk op het randje van de lockdown. Konden we nog terugvliegen. We hebben even getwijfeld of we langer zouden blijven, want het was natuurlijk een optie. Op dat moment, mijn moeder was mee. Maar ja, je weet niet hoe de regering van Suriname ermee omgaat natuurlijk.
Nee.
En mijn moeder is op leeftijd, dus we hebben er uiteindelijk voor gekozen om toch maar terug te gaan naar Nederland. In het vliegtuig, op het moment dat we de reis terug geboekt hadden, wel overvol. Dus het was wel een hele spannende reis eigenlijk.
Dat is wel raar inderdaad. Ja.
Maar we hebben toch nog wel wat van Suriname Paramaribo kunnen zien. En in de laatste week zo'n beetje ging het land ook op slot. Dus dan gingen de kroegen en de eetentjes waren dicht. En ja, dan heb je ook wel zoiets van laten we maar teruggaan naar Nederland.
Ja, als in Suriname al die eetentjes dicht gaan, dan is het echt goed missen, denk ik.
Ja, alhoewel ik moet zeggen dat wij toen we er naartoe gingen, was het hier in Nederland nog niet echt helemaal lockdown. Want we kwamen op Paramaribo aan en toen kregen we zo'n thermometer in ons oor geduwd. En toen hadden we iets lacherigs van, wat overdreven. Waarom doen ze dat nou? Zij waren daar toch wel iets eerder mee bezig dan wij dat waren. Denk ik hier in Nederland. Dus we waren verbaasd dat die thermometer in ons oor geduwd werd.
Maar hoe lang zijn jullie er dan uiteindelijk nog geweest?
Drie weken.
Oké. Ja. Nou, dat is toch nog een redelijke tijd om even lekker de sfeer op te doen.
Ja, de sfeer op te doen, de plekken te bekijken die we wouden zien. Ook de markten natuurlijk, met alle verse producten, daar kan je me echt achterlaten.
Ja, want je was daar met een reden.
Ja, ook om gewoon het land te zien weer. Maar zeker ook om de sfeer te proeven en ook, ja, toch weer het gevoel van Paramaribo terug te krijgen. Ja.
Ja. En hoe verliep jouw ophokplicht daarna?
Heerlijk. Ja. wij hadden eigenlijk de tijd om het boek te schrijven. En met we bedoel ik Marieke Strobbe en ik. Mijn moeder was bij ons ingetrokken, want ze was uiteindelijk met ons meegekomen.
Wat handig.
Vanuit, Paramaribo. En dat was de keuze dan, breng je er naar huis of hou je er gewoon bij ons. En het leek ons op dat moment beter om hem gewoon bij ons te houden. En tijdens die periode hebben we ook hele grote stappen gemaakt met Paramaribo. We hadden tijd om gewoon samen te gaan zitten en alles door te nemen. De receptuur, de verhalen, de echt alles hebben we kunnen doen. Wat je misschien anders had ik dan tussen het koken en andere activiteiten had ik natuurlijk het boek wel geschreven. Maar ik denk dat we daar veel langer over gedaan zouden hebben.
En was het dan ook een ander boek geworden, denk je?
Nee, denk het niet. Als we misschien iets intenser Nee. Ik ben ervan overtuigd dat we dezelfde kwaliteiten eruit hadden geperst.
Ja, en jouw moeder is natuurlijk ook een fervent kok en een hele goeie.
Ja, zeker.
Heeft hij zich er nog intensief mee bemoeid? Die zat er natuurlijk bovenop.
Ja, ze zat er bovenop, maar ze hield zich... ze had haar eigen dingetje, haar puzzeltje. En ze vond het heerlijk om boten te kijken.
Ja.
Dus dat heeft ze veel gedaan. En ze heeft inderdaad wel wat receptuur gelezen, ook om te kijken van wat schrijven ze nou.
Klopt het wel?
Ja. Niet per se kloppen, nee. Maar ja, meelezen. Ze heeft heel veel meegelezen. Maar nee, ze was niet per se meeschrijven. Nee. Dat niet. Nee.
Nee. Heb je nog iets gemist tijdens die lockdown? Ja, dat gaat nu natuurlijk nog steeds door. Wat mis je nou het meest?
De eerste niet zo, maar bij deze, de periode waar we nu zitten, mis ik wel gewoon samen naar een kroeg kunnen gaan. Even een biertje drinken.
Ja.
Niet dat dat altijd een doel is van onze wandeling, hoor. Maar als wij meestal de deur uitgaan, dan gaan we een wandelingetje doen en belanden we altijd wel ergens wel in een of ander klein kroegje voor een biertje of een kopje koffie. En dat zijn toch wel de dingen die ik mis. Of gewoon hier binnenstappen bij Scheltema.
Ja.
Even langs de boeken. Dat vind ik altijd wel een soort van eikpunt. Even kookboeken kijken. Wat is er? Ik hoef niet per se altijd wat te kopen. Maar het nodigt gewoon altijd uit om hier te zijn.
Het is gewoon lekker om te struinen.
Ja, en dan gaan we naar huis en dat mis ik wel. Ik mis dat gewoon aan de stad. De reuring. En,
wat mis je nou niet? Zijn er ook dingen waarvan je denkt van, oh, dan is eigenlijk wel lekker dat ik dat nou niet hoef of moet of niet, dat het er nu niet is?
Dat vind ik een lastige. Wat ik niet mis is de drukte in de erge drukte in de stad. Het was de laatste tijd natuurlijk in Amsterdam heel erg druk.
Ja.
Vooral in de binnenstad. En nu heb je gewoon de ruimte om te wandelen. Dus dat mis ik niet per se.
Nee.
Maar Amsterdam is Amsterdam en daar hoort gewoon drukte bij. Ik denk dat als je naar Engeland gaat, dat het in het hoofdstad dat ook niet anders is.
Nee, precies, ja. Nou, ik heb hem vaker gehoord, hoor. Van die overmatige drukte, die mist niemand.
Nee.
Dat is echt wat steeds terugkomt in deze gesprekken. Maar het hoort er wel bij. We hebben ze wel
Amsterdam
nodig, de toeristen.
Jawel, het hoort bij Amsterdam. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat ik iets niet terug zou willen. Wat ik niet terug zou willen is misschien... we hebben nu de tijd om na te denken hoe we met onze aarde om willen gaan. Of omgaan. En hoe we met contacten omgaan. Is dat we zo... zo respectloos mee bezig zijn. Volgens mij hebben wij daar nu de tijd over om na te denken van wat willen we met onze toekomst en onze omgeving. En een schoner Amsterdam, om maar iets te zeggen.
Bijvoorbeeld, ja.
Hoe gaan we dat realiseren zonder daarbij gelijk alle auto's te weren? Maar,
tijd voor reflectie dus.
Ja, tijd voor reflectie inderdaad.
Ja. Wat heb je allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine? Ja, je bent gewoon lekker een kookboek gaan schrijven. Maar zijn er ook dingen die je niet hebt kunnen doen?
Als het kookboek niet geweest was, dan had ik inderdaad, was er een groot gat gevallen. Ik heb geen workshops gegeven. En dat mis ik wel. Gewoon weer het contact met mensen hebben. Er was altijd een dame die me hielp in de keuken. Die kan ook niet met me werken, want ik werk alleen. En dat vind ik best moeilijk. Ik vind het redelijk eenzaam om van mijn keuken naar huis te gaan of naar een klant waar ik wat te doen heb.
Maar je kookt dus nog wel?
Ik kook, ja zeker. Ik kook voor de flat waarin we wonen en dat is leuk. Maar het koken zelf is nu wel dat doe ik alleen. Dat is ook, mijn keuken is niet verschrikkelijk groot. En alle mensen waarmee je anders samenwerkt, die werken ook met anderen samen. Dus dan zorg je ervoor dat je ook meedoet aan die besmetting. En ik vind dat we toch iets moeten proberen om hieruit te komen. Dus ik hou me. We houden ons goed aan de regels, denk ik wel. Ja.
En heeft het je ook, heb je ook dingen gedaan die je anders nooit gedaan zou hebben?
Ik zou niet met mijn bakfiets, met een. Ik heb nu een hele grote bakfiets waar ongeveer 300 kilo in kan.
Zo.
Daar gaan 4 kratten in. Ik zou geen maaltijdservice begonnen zijn. En dat is puur omdat je moet toch de tijd doorkomen. Nadat het boek geschreven was, was het ook wel een moment van... en nu? En nu, wat ga ik nu doen? Toos aanvragen. Wat sowieso moest, hoor. Daar red je het sowieso niet mee. Dus ik ben heel eerst met één man, die was ziek en daar ben ik voor gaan koken. En daarna voor wat meer mensen. En ja. De ene dag heb ik er 2, soms 15, soms 20. Dat hangt een beetje van het menu af, ja, van de dag.
En ga je daar nou mee door als het allemaal weer een beetje loopt zoals het zou moeten lopen?
Oeh, lastige vraag. Ik weet dat de mensen waarvoor ik kook het heel fijn vinden. En ik vind het leuk om ook voor ze te blijven koken. Maar dan zou ik mezelf ook wel weer heel beperken in... Ik werk niet met een heel groot team. Nee. Ik en misschien nog 1 of 2 als die ingehuurd worden. Dan zou ik me heel erg beperken. En ik vind workshops geven ook leuk. Een cateringklus is ook leuk. En dat moet je dan ook wel daarmee weten te combineren. Ja. Dus concreet terugkomend op je vraag. Zoals ik het nu doe, nee. Nee.
Nee. Nee. Nee, want je hebt natuurlijk al die andere dingen die je nu niet kunt doen.
Precies.
Dat, precies. Ja. Heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd? Deze tijd van reflectie?
Dat Marieke en ik goed in staat zijn om een kookboek samen te schrijven.
En dat klopt, want ik heb hem thuis liggen en hij is prachtig.
Ja, dat we wel samen kunnen werken, ondanks dat het ons echt wel, wel leuke en gezonde strijd. En, spanning ook soms, want ach god, gaan we weer. En weer dat boek en weer dat boek. Maar uiteindelijk wel een heel mooi, het is een heel mooi boek geworden. Ander inzicht. Dat het ook prettig is dat het toch een beetje de maatschappij stil is gaan staan. Even rustmomenten. Dat heb ik meer dan voorheen. Ja.
Dat je niet zelf het idee hebt dat je voortdurend maar door moet gaan.
Ja, steeds maar op zoek naar... als je thuis bent, ben je ook gewoon echt thuis en stil. En je kan doen wat je wil, pyjama aan. En niks doen. Dat zijn ook mooie momenten.
Ja. Kon je dat vroeger niet, niks doen?
Jawel, eigenlijk wel heel goed.
Ja, het is heel eigenlijk belangrijk heel om af en toe niks te doen.
Maar ik vind heel veel leuk. Heel veel als het maar met eten te maken heeft. Ja. En misschien ben ik daarin wel heel erg eenzijdig. Ja. Ik hou van koken, maar ik hou ook verschrikkelijk van kookboeken. En dat geeft deze periode, als je het hebt over de vorige vragen. Ik kan met een stapel boeken naast me kan ik de avond wel doorkomen. Kookboeken vooral. Ja. Kom ik mijn dag of avond wel door. En kookprogramma's. En heerlijk om daar tijd voor te hebben.
Ja, geweldig toch? Ja. Heel veel mensen zijn heel veel gaan koken juist in deze lockdown. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling, vind ik.
Ja, absoluut. Ik ben niet meer gaan koken, want ik kook best veel.
Jij kookte al veel.
Maar ik ben wel meer kookboeken gaan lezen. Ja. En ook kleine dingen die ik anders niet zou doen. Handelingen of misschien wel een aparte Japanse inmaken. Of andere bereidingswijzen. Ik heb een periode gehad dat ik elke dag thuis kwam met... chocopa. Of pandemie, zoals wij het grappenscherend zeiden. En het is ook een pandemie. Pandemie.
Ja. Oh ja.
Ik heb volgens mij elke week bracht ik wel een brood thuis. Ik heb, en toen ik het eenmaal onder de knie had, laat ik het ook weer los. Als ik iets wat koken kan, dan laat ik het los.
Gewoon even proberen en...
Ik wil het goed hebben. En als ik het goed heb, dan laat ik het weer los. En dan komt het na een tijdje weer terug. En dan schrijf ik dingen op waar ik denk, nou, ik kan het hiermee doen, daarmee doen.
Doet ook weer inspiratie op voor andere dingen natuurlijk. Je kunt het altijd wel...
Klopt. Dus ze heeft een paar weken achter elkaar chocopan gegeten. Dat is gewoon... ken je dat?
Chocopan? Ja. Is dat chocoladebrood?
Nee. Het is gewoon... de Japanners hebben een... het is eigenlijk gewoon busbrood. Het is een heel simpel brood met meel, boter. En dat wordt op een bepaalde manier gemaakt. En een balletje van wat je een dag van tevoren moet laten gisten en rijzen. En dat wordt dan aan het meel toegevoegd. En dan krijg je heel zacht, sponsig brood. Ik ben gek op al het zuurdesembrood wat we tegenwoordig eten. Maar chocopan leent zich prima voor gewoon een stukje brood, een dik stukje snijden. roosteren en dan rijkelijk gesmolten boter erover en jam.
Heerlijk. Oh, ik ga het proberen. Ik zit hier te watertanden.
Dus ik heb heel veel chocopan gemaakt. Oh. En, nou ja.
Ja, kijk even naar Marieke. Ja. Die,
maar
zit heel van, blij te kijken.
Ja, we moeten niet elke week chocopan willen maken en eten. Want dan, dat zet ook goed aan.
Ja, precies. Hoe zag jouw toekomst er eigenlijk uit voor de lockdown? En hoe is dat nu? Is dat veranderd?
Ik vind het lastige. In het geven van workshops zit ook best wel wat ruimte. Je moet elke keer weer op zoek naar nieuwe klanten. En ik was ook op het punt om te kijken van hoe ga je verder? Hè? Ga je uitbreiden of blijf je hetzelfde? Wat er voor mij veranderd is dat ik ook in deze periode dat ik ontdekt heb dat ik ook leuk vind om echt met recepten bezig te zijn. Dus dingen schrijven, recepten schrijven en nieuwe creaties maken op recepten. Nee, er is niet heel veel veranderd. Anders dan dat ik een maaltijdservice begonnen ben. En dat zou niet mijn keuze geweest zijn.
Nee, dat is gewoon een tijdelijk...
Ik was het niet begonnen als er geen COVID was geweest. En het heeft me ook de mogelijkheid geboden om en ook recepten uit te proberen uit mijn kookboek. Ze hebben elke week gegeten uit het boek. De mensen die daarvan mogen genieten. Wat ik ook bijzonder vond, is dat ik ook heel veel mensen heb leren kennen in deze periode. Die dus ook eten bij me bestelden, waar je bij de deur staat en denkt van, oh, oké.
Is dat ook een buurvrouw? Of,
ja, die woont alleen. Fijn om dit te kunnen doen. Dus naast dat ik zeg van, ik ga het niet meer doen, heb ik ook wel een soort... Ik vind het ook wel fijn om...
Het heeft je wel wat opgeleverd.
Ja, het heeft me opgeleverd. Ze kennen me meer. Ze dragen me ook. Want anders was het wel heel stil geweest deze maanden. Dus dat vind ik heel fijn. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het er dan uit had gezien. Nee, nu niet meer.
Nee, nou gelukkig vind, maar. Ja.
Na een jaar COVID, bijna.
Als je minister van cultuur was, vraag ik altijd. En ja, koken is natuurlijk ook cultuur. Mm-hmm. Wat zou het eerste zijn wat je zou doen in deze tijd?
Wat zou ik doen? Ik zou in ieder geval meer luisteren naar wat de sector zelf aanbiedt. Wat voor ideeën hebben zij erover? Zij zitten erin. Zij missen de inkomsten. Eerst luisteren naar wat zij te vertellen hebben over hun eigen sector. En toch beperkt evenementen laten doorgaan. Faciliteren van on- en offline mogelijkheden om voorstellingen te geven, bioscopen open te stellen en in kleinere groepen experimenten uit te voeren.
Ja.
Om ook te kijken wat wij hierna moeten doen of misschien wel blijvend verandert. Dat vind ik ook wel, dat we daar nog te weinig in mee experimenteren. Want stel dat COVID niet verdwijnt, hoe gaat onze samenleving er dan uitzien?
Ja, precies.
En, dat mis ik. Dus cultureel gezien, voorzichtig in elke sector, in elke discipline gewoon wel experimenten doen. En kijken wat het resultaat is van die experimenten, want volgens mij zijn er genoeg jongeren en mensen, gezonde mensen die het aandurven om een experiment in te gaan. Om te kijken wat de resultaten zijn. Kunnen we afstand bewaren met minder mensen? Wat zijn de opbrengsten? In plaats van geld geven, meer financiering bieden aan de andere kant. Dat ze met 30 man wel in het theater kunnen zitten. Ja. Of met 15 of met 10. Want volgens mij ontbreekt het daar toch wel een beetje de extra ondersteuning erin.
Ja, is want het zijn altijd maatregelen voor het grote geheel. Hè? En dan zie je dat er in Carré 30 mensen mogen zitten en in de Lamar of de Kleine Comedie ook 30 mensen. En terwijl dat gewoon een andere situatie is.
Precies, er wordt nog steeds gevoetbald.
Ja, dat vind ik ook zo bizar.
Dus waarom, en als er gevoetbald kan worden, dan kan er volgens mij ook een theatervoorstelling gegeven worden. Gelukkig heeft de evenementenbranche het goed opgepakt door online nu wel. Evenementen te organiseren.
Ja.
Maar ook voor de jongeren. Gewoon kijken wat er daarin mogelijk is. Misschien een aparte hokjes, een silent disco doen.
Ja.
Dat is allemaal
Dat vind ik echt een briljant idee.
In eigen tweepersoonshokjes met elkaar in een gezamenlijke ruimte dansen met koptelefoon op of zo.
Vind ik helemaal niet zo'n gek idee.
Ja, toch? Tweepersoonshokjes dans. Meer experimenteren.
Ja, nou lijkt me een hele goeie inderdaad. Heb ik mijn laatste vraag en dat is een confronterende. We hadden het er net al even over. Ja. Ben je aangekomen? De chocopan.
Waar is die weegschaal? Waar is die weegschaal?
Die heb je weggezet.
Oh, ja. Alleen een vrouw kan zo'n vraag aan je stellen. Ik bedoel, confronterend. Maar, niet aangekomen? Ongetwijfeld. Ik denk dat ik wel aangekomen ben. Ja, het kan niet anders. Ik heb wel, de eerste periode heb ik wel meer gesport dan nu. Ook omdat we het eerst samen deden en nu was het voor. Ik merk dat voor een tv'tje of je telefoon klaarzetten en daarvoor gaan sporten samen met de sportjuf. Ik sport bij Kracht, een heel fijne club. Maar de laatste paar maanden is me dat een beetje ontglipt. Ik kan nog niet echt een mojo vinden.
Nee, dus, ik vind het ook lastig hoor, voor zo'n scherm.
Ja, een beetje bewegen voor een scherm wil toch niet echt. En volgens mij is het ook tijd geworden dat we dat stukje als eerste weer terug moeten geven aan de mensen. En met alle maatregelen die er genomen moeten worden, maar laten we alsjeblieft weer gewoon gaan sporten. Want dat hebben we nodig. Ja, nogmaals, ik ben ongetwijfeld aangekomen. Ik ga niet op een weegschaal. Ik pak nog wel in al mijn broeken.
Ik vraag ook niet verder.
We wandelen terug naar huis, mensen. Ja.
Het ommetje.
Ja, absoluut. Ja, dank. Confronterende vraag. Ik neem hem mee naar huis.
Nou, ik hoop niet dat je ervan wakker ligt.
Nee, dat niet. Maar,
nou, dat was mijn laatste vraag. En ik zou alleen maar mensen willen zeggen van... kijk even bij Scheltema op de website. Prachtig kookboek, je kunt het bestellen gewoon. En dan ligt het binnen de kortst mogelijke keer ligt het op je stoep. Of ligt er iemand van Scheltema zelf op de stoep met dat boek?
Ja, inderdaad.
En, het ziet er prachtig uit. Ja. Het is alleen al om gewoon te lezen, is het al mooi. Maar de recepten zijn ook geweldig.
Ja, heel trots op het boek. Ook omdat het... vandaag zou je eigenlijk... was onze dag. We zouden hem vandaag lanceren. Maar helaas, door COVID heeft het niet plaats kunnen vinden.
Nou ja, hij is nu iets vroeger gelanceerd. Ja. En hij is gewoon verkrijgbaar.
Gewoon verkrijgbaar.
Ik zou zeggen van jongens,
maar scheld mij natuurlijk.
Doe het maar, want zo'n uitgebreid boek met alle culturen van Suriname erin. Ja. Hè? Dus het is niet alleen de Hindoestaans of de Creools keuken of Javaans, maar alles.
Ja, wat mij betreft de rijkdom van Suriname, de verschillende culturen die ogenschijnlijk vreedzaam naast elkaar samenleven, verenigd in een boek. Het is een jonge staat en die heeft nog absoluut wat te doen. Maar dit is een van de kwaliteiten
koken
die het heeft.
Koken kunnen ze, ja.
Koken kunnen ze en ook relatief vreedzaam samenleven.
Dankjewel Judith en succes met je boek.
Ja, superleuk.
Een andere keer misschien.
Chaka Khan met Ain't Nobody. Probeer daar maar eens bij stil te zitten. Simone Carré heeft haar alter ego Godfried van Bouillon weer de keuken ingestuurd. Dus zet de pannen maar klaar.
Hallo luisteraars, hier is Godfried van Bouillon weer. Wat gaan we vandaag maken? Een armeluis parmezaan of op z'n Italiaans pan grittata. Eigenlijk gewoon gegrild brood. En wat is het? Het is een topping om over verschillende gerechten te gebruiken. Bijvoorbeeld over pasta, dat is eigenlijk het doel wat ik vandaag heb. Maar het zou ook over een soepje kunnen of zelfs over een lekker gebakken visje. Mijn idee voor deze pan grittata is dat je die gebruikt over een lekkere gevulde pasta die je mogelijk zelf maakt of kant-en-klaar koopt en die je dan een klein beetje drest met een knoflook-saliebotertje. Nou, wat heb je nodig? In ieder geval oud brood, bijvoorbeeld een stuk stokbrood, een oude Italiaanse bol, oude ciabatta. Het moet wit brood zijn. 3 tenen knoflook, 50 gram parmezaanse kaas in blokjes, een handje pijnboompitjes of amandelen of rauwe ongebrande cashewnoten. Verse kruiden, mijn voorkeur voor nu zou salie zijn met wat peterselie en misschien wat rozemarijn. Maar als je het hebt mag je ook tijm doen of oregano. Dat bepaalt uiteindelijk gewoon de nuance in de smaak van je pan grittata. Verder heb je nodig olijfolie, zout en peper. Nou, ik snijd mijn brood in wat kleinere blokjes. En je kunt een keukenmachine gebruiken of het bekertje van je staafmixer. Dat doe ik in dit geval. Zo, brood in kleine stukjes. Hoppakee. Knoflook doe ik een beetje grof gehakt erbij. De blokjes parmezaanse kaas doe ik ook in de mengbeker. En in dit geval... Zo, ik hak gewoon een flink stuk van de platte peterselie en de salie. En een beetje rozemarijn, grof. En natuurlijk ook bij. Beetje peper. Beetje zout. En nu ook al een beetje olijfolie. En in mijn geval doe ik half amandelen. Zo. En wat pijnboompitjes. Ik doe deksel op de staafmixer. Zo, sluit het apparaat aan en... Ik puls het tot een fijn, regelmatig poeder. Nou, dat maakt een heleboel lawaai. Dat ga ik jullie niet allemaal laten horen. Ik denk dat je begrijpt wat het idee is. Na even lekker staafmixeren heb ik een heel mooi korrelig substantietje eigenlijk. En ik doe wat olie in de pan nu. En ik steek een vuurtje aan. Zo, laat ik de olie rustig even warm worden. En dan doe ik dat korrelige broodkruimmengseltje erbij. Pak alvast een lepel of een houten roerlepel. Wat heet het worden? Hoppakee. Dan gaat mijn broodkruim in de koekenpan. En dat laat ik gewoon heel rustig onder af en toe omroeren, krokant en bruin worden. Als je ervoor zorgt dat je het op een laag pitje heel langzaam, vooral droog bakt, dan kan je dit mengsel ook wel echt een paar dagen bewaren. En dan kan je het ook in wat grotere hoeveelheden maken. Op een gegeven moment ga je het ook lekker horen en op een gegeven moment ga je het ook ruiken. En dit ruikt dus goddelijk. Nou, kind kan de was doen. Oud brood, knoflook, kruiden, zout, peper, een beetje parmezaan en een nootje. Dit was hem voor vandaag. Het enige wat je nog hoeft te doen is een pastaatje koken. Even aanmaken met wat olie, wat roomboter, met wat salie. Niets meer aan doen. Eet smakelijk en tot volgende week.
Liefste, wir bist hinne, Ik voel dat je nou en ik voel dat viel je. Mis die stemme, maar die mooie eigen. Kist door meisje nou, kassa volle liefde. Leefde in mijn leven. Leefste, we best hinnen. Ik wil dat je nou en ik wil dat viel je. Mis die stemme, maar die mooie eigen. Kist door meisje nou, kassa volle liefde. Leefde in mijn lief. La 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 la.
Leefste, gezongen door Sita Keizer met op gitaar Kai Sleking. Als we geen Elfstedentocht hebben, dan toch gewoon maar Friese muziek. De grootvader van Elisabeth Bierenstehaan was een bijzondere man. Ze schreef een boek over hem. Hier is Hanengekraai.
Een onschuldige iemand wordt opgepakt op lijn 16, dat was mijn grootvader, omdat hij op zijn jas een ster had, een Joodse ster. Mijn moeder had ook een ster op de jas, die heb ik eraf getrokken. Want de angst dat mijn moeder werd opgepakt was natuurlijk heel groot.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan.
Het is begin maart en dat betekent dat de boekenbal weer op stapel staat. En ook wij besteden daar uiteraard aandacht aan, want we zijn allebei, mevrouw Bierenstehaan, zeker ook belezen zielen, denk ik. En u heeft ook net een boek uit waar we het zo meteen over gaan hebben. Mevrouw Bierenstehaan, hoe staat u tegenover de boekenweek?
Uitstekend. Hoe meer mensen lezen, hoe beter. Jong geleerd, oud gedaan. Lezen is kennis, lezen is weten. En ik lees en ik schrijf, dus dat kan niet mooier.
Ja. U heeft net een nieuw boek uit en dat heet Grootvaders Laatste Reis. Ja. We hebben het volgens mij ooit kort eerder aangestipt. Ja. Kunt u daar eens wat over vertellen?
Ik kan er kort over zijn. de bespreking die we nu even doen over dit boek heeft te maken eigenlijk met een soort drieluikje. En dat de essentie is dat een onschuldig iemand, wat hij ook gedaan heeft of niet gedaan heeft, een onschuldig iemand wordt opgepakt op lijn 16, dat was mijn grootvader, omdat hij op zijn jas een ster had, een Joodse ster. En dat heb ik dus allemaal meegemaakt als jong meisje van een jaar of 6. Dat mensen werden opgepakt. Mijn moeder had ook een ster op de jas. Die heb ik eraf getrokken. Want de angst dat mijn moeder werd opgepakt was natuurlijk heel groot. En nou heb ik een drieluikje gemaakt. Want gisteren heb ik mij erg verdiept weer in de zaak Potsch, Julian Potsch. Daar heb je een onschuldige iemand. Die wordt opgepakt in Spanje, uitgeleverd aan Zuid-Amerika. Omdat men denkt dat hij meegedaan heeft met afschuwelijke dingen. Gevangen uit vliegtuigen gooien. En dat is helemaal niet waar. Valse beschuldiging. En dan heb ik nummer 3. Dat is kapitein Dreyfus uit 1850. Een kapitein, hij was een Jood. En er waren jaloerse collega's. En die zeiden in het leger, jij hebt dit en dat gedaan. Je hebt de boel opgelicht. Dat zullen we eventjes aan je overste vertellen. En de commandant die zei, kom jij eens eventjes hier. En die rukte alle medailles van de jas af. En zei, we gaan jou verbannen naar een eiland. Het is nu afgelopen. Een onschuldig iemand zat opeens, omdat hij een Jood was, op een eiland. Maar het goede overwint het kwaad en dat staat in mijn boek. Toen dat gebeurd was, was er een schrijver, Émile Zola, en schreef een document, J'accuse. En dat betekent, ik vecht aan wat hier gebeurt. En dat is zo'n heel groot een manifest geworden en de mensen zeiden, hij heeft het niet gedaan en hij moet van het eiland af. En uiteindelijk is die in ere hersteld en zo hebben we 3 mensen van, misschien waren er wel 100.000 gevallen, maar ik heb die 3 aan elkaar gekoppeld. Mijn grootvader, omdat hij een Jood was. Dan krijg je Émile Zola, die het boek schrijft, het manifest van J'accuse, over een kapitein die een Jood was. En last but not least, Julian Potsch, een gezagvoerder van de Transavia, maakt zijn laatste reis en hij zal gepensioneerd worden de volgende dag. Hij is blij, hij glimlacht en het is een mooie zonnige vlucht. De deur gaat open, er komen 2 agenten aan, die slaan hem in de boeien. En wat is nou het hele gemene vilijne? Dat hij mocht niet uitgeleverd worden op verdenkingen die naar hem waren toegericht. Want Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Zuid-Amerika. En daarom hebben ze hem laten vliegen naar Spanje. Daar wist de overheid van. En toen is die in de boeien geslagen. En heeft 8 jaar in een ellendige cel gezeten. Totaal anders dan in Nederland. Hier is het een hotel en dan word je gepamperd. En daar is het keiharde ellende. En ik heb elke avond voor deze man gebeden. En gevraagd, lieve Heer, laat hem vrij, laat hem los, laat hem vrij. En het is gelukt. Hij is vrij. En ik zag hem eergisteren op televisie. Hij heeft een advocaat. Men wil nou 5 miljoen van de staat krijgen voor de schade die hij heeft opgelopen. En daarom heb ik die 3 mensen aan elkaar gekoppeld. Mijn grootvader opgepakt op lijn 16. Potsch opgepakt op de vlieghaven, ik geloof in Barcelona, als ik het goed heb. En dan krijg je kapitein Dreyfus opgepakt wegens verraad. En dat was een misselijke zet, een jaloerse zet van een paar kompanen die snode plannen hadden. En uiteindelijk, en dat staat in het Hebreeuws in mijn boek, het goede overwint het kwaad. En dat is de essentie van dit stukje wat ik nu vertel.
Nou, ik ben wel benieuwd nog naar iets meer informatie over uw boek. Zou u zeggen dat het een boek is dat met name interessant is voor mensen die zich bezighouden met geschiedenis? Of doe ik daarmee uw boek tekort en zegt u eigenlijk, het boek is voor een veel breder publiek? En zo ja, welk publiek?
Nee, dat boek is een boek voor een heel breed publiek. Het is voor kinderen, het is voor oude kinderen, voor oude mensen. Het is een boek wat verhaalt dat ik in mijn stewardessentijd aan mijn moeder vroeg, mama, ik weet te weinig van mijn grote ouders. En toen zei moeder, weet je wat we doen? Elke reis dat jij terugkomt, want ik woonde bij mijn moeder thuis in de Gerrit van der Veenstraat. Elke keer als jij terugkomt van een reis, ga ik jou een verhaal vertellen over jouw grootvader. Want jij was 6 toen hij werd opgepakt en dat weet je. Je hebt het lawaai gehoord en ik heb je veel verteld en dat ga jij opschrijven. En toen zei ik, moeder, ik wil er een boek van maken. En dan wil ik het die titel geven. Vindt u het goed? Ja, dat vind ik uitstekend. En zo heb ik in mijn stewardessentijd steeds chronologisch dingen verteld over mijn grootvader en mijn grootmoeder. Grootvader was muzikaal, speelde viool, hij speelde biljart. Mijn grootouders woonden aan de Amstel. Het was een rustig, happy gezin met veel muziek. Schubert, Schumann, concertgebouw, naar cabaret, Pissuis, allemaal leuke dingen. Naar Tuschinski, Bernard Drucker aan het orgel. Die verhalen zijn eigenlijk een opsomming van hoe was dat gezin van de familie van Gelder. Want mijn moeder heette Van Gelder. En dat laat zien dat een harmonisch gezin waar niets aan de hand is, maar dan opeens komt daar een griezel en zijn naam is Hitler, Adolf Hitler. En daar hangt het zwaard van Damocles boven de wereld. En wij weten alles van, daar hebben we heel veel documenten over, wat er allemaal gebeurd is. Misschien niet alles, maar wel heel veel. En mijn boekje is eigenlijk een belichting van één mens. En die ene mens was mijn grootvader. Hij leek op Chaplin en het merkwaardige is, het is haast niet te geloven, ik zie hem elk jaar staan op het Amstelstation toen die op weg was naar Westerbork. En daar staat een meneer die eigenlijk, vind ik, op Chaplin lijkt. En staat een beetje wezenloos te kijken van wat doe ik hier eigenlijk? Wat is dit? En wat zijn dat, die honden met die, zo die bekken zo gericht naar mij toe. Wat is dit allemaal? Wat moet ik hier? En dat is een fragment. Dat heeft de NOS heeft dat, de NOS heeft dat in de tijd gemaakt. Ik heb ze gebeld. Mag ik dat fragmentje hebben? Nee, mevrouw, dat kan allemaal niet. Daar kunnen we niet aan beginnen. Oké. Maar ik zie het elk jaar. Dan zie ik mensen uitstappen uit die trein. Die trein komt aan in Westerbork. En daar loopt mijn grootvader. Die loopt daar. Hij had een sikje. Hij heeft een koffertje en hij heeft een rol onder zijn arm, een soort matrasje. Ik dacht, het is een matrasje.
Wat bijzonder dat precies dat moment is vastgelegd.
Ja, en dat is heel bijzonder. En het is vrij leeg daar in Westerbork. Een heleboel mensen zijn op een kluitje gedreven naar een gang. En mijn grootvader kwam eigenlijk nogal laat uit die trein en staat daar zo te kijken van, ja, wat is dit allemaal? En dan komt er een Duitse officier en dan kappen ze het af. Dan is het filmpje is voorbij. En dat is dus heel bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder.
En het onderwerp matcht ook ontzettend natuurlijk met het feit dat we dit voorjaar 75 jaar bevrijding vieren. Misschien des te meer reden voor mensen om het boekje eens te bemachtigen. Waar kunnen mensen het kopen?
De mensen kunnen mij berichten, kunnen mij bellen. En dan zal ik ze vertellen. Ik kan het organiseren en ze kunnen het ook kopen in de Beethovenstraat in Amsterdam bij Atheneum. Atheneum is nu, Atheneum heeft Van Rossum overgenomen. Atheneum zit ook op het Koningsplein, maar in de Beethovenstraat. Daar ligt mijn boekje ook. Dus ze kunnen mij bereiken en ze kunnen de boekhandel bereiken.
En mensen kunnen u natuurlijk ook altijd bereiken via hanengekraai@amsterdamfm.nl. En u staat open voor reacties. Bedankt mevrouw Pierens de Haan. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dank je zeer.
Wilt u reageren? Mail naar hanengekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Pierens de Haan. En we zijn er alweer doorheen. Aan dit programma werkte mee Simone Carré, Luc Drosten en mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Ik dank onze gasten Judith Cyrus en Elisabeth Pierens de Haan. Je kunt het kookboek van Judith Cyrus, Paramaribo, een culinaire smeltkroes, gewoon bij Boekhandel Scheltema bestellen. Een aanrader. We gaan eruit met nog meer Friese muziek. Nienke Laverman met Lit Mai Rinne. Dit was de herhaling van een eerder uitgezonden aflevering.
Breek mij op. Pak mij in. Ik maat verder, ik maat verder. Brek mij op, pak mij in. Ik maat verder. Vies mij hoe te gaan. Kies de dag. Kies het lied. Leer mij de rituelen. Breek mij op. Pak mij in. Het is tijd voor oren groen. Ik maat vier.